Gemeente, het is inmiddels alweer denk ik een half jaar geleden dat ik contact had met een kerkenraadslid ergens uit het land wat mij de laatste maanden veel bezig gehouden heeft. Ongeveer een paar jaar geleden had ik hem leren kennen. En hij vroeg me om ergens te komen preken. En we hadden een goede relatie met elkaar. En toen heb ik zijn levensverhaal gehoord. Hij zat in een hele behoudende, of zoals sommigen dan misschien zeggen, een zware kerk. Misschien een rare uitdrukking, maar dan begrijp je wel een beetje wat ik bedoel. En hij wilde graag wat makkelijker, hij wilde graag wat lichter kerken. Dus hij ging met zijn gezin naar een andere gemeente. Maar Gods gedachten zijn altijd hoger dan onze gedachten. En de Heere wilde juist in die kerk, wilde de Heere de woordverkondiging gebruiken om hem in het hart te grijpen. Hij kwam tot overgave aan de Heer Jezus en wat nog veel meer ook gebeurde was dat de Heere hem gebruikte om vervolgens in de kerkenraad te komen en hij ging preekbeurten regelen en er kwam een bijbelgetrouwe woordverkondiging in die gemeente. Verschillende keren heb ik de koffie gedronken. En we zijn zelfs twee keer met elkaar ook in tranen ook op de knieën geweest. Om met elkaar het aangezicht van de Heer te zoeken. Maar op een zichtbare manier werd hij geraakt door het evangelie. Totdat een half jaar geleden ongeveer ik een e-mail kreeg dat hij een ander e-mailadres had genomen. En toen mailde ik met hem hoe het met hem ging, want ik had hem al een tijdje niet gesproken. Toen zei hij, ja laat ik het gelijk maar zeggen, maar het gaat niet goed met me, want ik ga weg bij mijn vrouw. Dus ik mailde terug, mag ik je 06 nummer hebben? En ik belde hem op en hij zegt, ja, ik wil geen gesprek meer over, ik sluit me ervoor af, maar het is, ik weet het niet, maar er is een proces in mijn hart gaande, al eigenlijk de laatste maanden, misschien een jaar, maar op de een of andere manier, ik kan het niet meer keren en ik heb ook geen zin meer om erin te investeren, ik ga bij mijn vrouw weg. En er waren allerlei dingen in zijn hart waren op een verkeerd spoor gekomen, maar het werd zichtbaar wat er eigenlijk al maanden in zijn hart gaande was. En dat heeft mij geweldig aangegrepen. Dat iemand voor een ogenblik een brandend hart voor de Heer kan hebben en ook onder tranen is van het evangelie, maar dat als er moeite komt en als er zorgen komen, dat het blijkbaar op een gegeven ogenblik een proces kan zijn dat het te veel wordt en dat je geen, dat je als het ware een punt of no return hebt, dat je niet meer terug kan keren. En dan kunnen we natuurlijk elkaar vanavond vragen, wie van ons zal de volgende zijn? En dan kunnen we misschien heel balorig of hoe zeg je dat, trots zeggen, nou ja, ik nooit. Maar het is voor mij, het heeft mij wel op de knieën gebracht. Naar de Heere toe dat ik zeg, Heere, u zegt het in uw woord, die meent te staan, zie toe dat hij niet valt, Heere God. Het is werkelijk enkel genade als we staande mogen blijven in deze eindtijd. Maar het is ook zo belangrijk om samen met elkaar, elkaar in het oog te houden. Want dat zegt ons tekstwoord vanavond, zie erop toe. En dat kan je ook lezen in Hebreeën 10 vers 24, en laten wij op elkaar letten. Dus wij zijn ook verantwoordelijk voor elkaars geestelijk leven. Om elkaar daarin op te scherpen. Straks zullen we zien dat wij in de Bijbel supporters hebben die ons aanmoedigen en aansporen om de wedloop te lopen. Maar als we nou vanavond nadenken over dat wat ik nou net vertel, hè, van als voorbeeld. Als we nou vanavond nadenken over geestelijke terugval en achteruitgang in de genade. Wat bedoelen we daar dan mee? Betekent dat dan dat iemand in zonde kan vallen en in één keer de kerk verlaat en nooit met God te maken wil hebben? Nee, we zullen zien dat het iets is wat al veel langer in het hart werkzaam is. Luther heeft gezegd, Luther, de bekende reformator, hij zegt we kunnen er niks aan doen dat er een vogel op ons hoofd poept. Kunnen we niks aan doen. Maar we kunnen er wel wat aan doen dat een vogel een nest op ons hoofd bouwt. Want daar is tijd voor nodig om een nest op je hoofd te bouwen. Dus daar kunnen we voorkomen. En dat is nou eigenlijk het verschil tussen dat wij in een zonde kunnen vallen. Incidenteel, dat kan gebeuren. We staan in een wereld waarin zoveel op ons afkomt. En als we dicht bij de Heer Jezus blijven, mogen we staande blijven. Als we dicht bij de Heer Jezus blijven, kunnen we staande blijven. Maar het kan zijn dat de Satan door verzoeking en verleiding ons in zonde laat vallen. Maar dat is iets heel anders dan geestelijke terugval en achteropraken in de genade. Dat is een proces wat langdurig alreeds gaande is in ons hart. En het is mijn gebed, ik heb begrepen dat hier ook op de Bijbelkring er over de Hebreeënbrief nagedacht wordt. En daarom vond ik het ook, ja, in het licht van dat, van de Bijbelstudie, vond ik het ook fijn om vanavond vanuit de Hebreeënbrief deze les mee te geven als een waarschuwing voor jongeren. En voor jongvolwassenen en voor jonggelovigen, maar ook voor ons als ouderen, dat we zeggen, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Laten we elkaar opscherpen in de liefde. Nou, het eerste is, wat bedoelen we nou eigenlijk dan met geestelijke terugval? Er zijn verschillende meningen over. De een zegt, geestelijke terugval, dat heeft er alles mee te maken dat een zonde, soms één zonde, die toen we tot geloof kwamen, dat die verdween uit ons leven, maar dat langzaam maar zeker die zonde weer terugkomt in ons leven en ons leven gaat beheersen. Toen je tot geloof kwam en de liefde van de Heer Jezus in je hart kwam, ja, toen verdween als het ware die zonde, als sneeuw voor de zon. Maar zoals er staat in Jesaja 59 vers 2, maar het zijn onze zonden die scheiding maken tussen God en onze ziel. En de Heer zegt, daarom kan ik niet horen. En daarom kan ik niet verlossen. Het zijn jouw zonden die weer terug zijn gekomen in je leven, waardoor een scheidsmuur tussen God en je ziel komt. Dat is het eerste. Het tweede wat gezegd wordt, is dat geestelijke terugval en achteropraken in de genade alles te maken heeft dat wij weer de eenvoud van het evangelie achter ons laten en dat wij weer terugkeren tot de werken der wet. Dat kunnen we lezen in de Galatenbrief. Daar bedoelen we mee dat toen we tot geloof kwamen, was het Christus alleen en het de blijde boodschap van zijn genade. Maar langzaam maar zeker denk je toch weer dat jij door jouw werken God moet pleasen. God weer tevreden moet stellen. Dat je eigenlijk denkt, ja, het is Christus plus mijn heiligmaking. Het is Christus plus mijn toewijding. Het is Christus plus het getuigen van hem. Of vul maar in, een Christus plus. Waardoor je weer afwijkt van de eenvoud van het evangelie. Want de Bijbel leert dat het genade, genade alleen is. Christus alleen. Het derde wat we kunnen zien in de Bijbel is dat geestelijke terugval beschreven wordt als het verlaten van de eerste liefde. Onder andere in Openbaring 2 vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Liefde, de agape liefde in onze harten uitgestort. Wat staat er van geschreven in 1 Korinther 13? De liefde zoekt zichzelf niet. Dus als wij vol zijn van onze eerste liefde, als wij vol zijn van de Heer Jezus, dan zoeken wij ten diepste niet onze eigen belangen. Dan zijn we bereid om de ander te dienen. En daarom zegt Johannes ook, doe de eerste werken. Die activiteiten die voortvloeien uit zelfopofferende liefde. Niet dat het om onszelf gaat, maar dat het om de Heer Jezus gaat en om het dienen van de ander. Dus geestelijke terugval wil dan zeggen dat de tegenwoordigheid van de Heere God verdwijnt uit je leven. De liefde van de Heer Jezus verdwijnt uit je leven. En uiteindelijk gaat het allemaal weer om jezelf. Het vierde, dat is, en dat zullen we straks nog wat nadrukkelijker zien, dat is dat wij van de Heere God wegbewegen. Dat kunnen we zien in het leven van Salomo. Zijn hart was afgeweken van de Heere. Salomo die zo goed begonnen was, wiens hart volkomen op God gericht was. Hij ging steeds meer op het horizontale zien. En dat kunnen we ook lezen in het boek Prediker, hè, waar hij zegt, Hij had de prachtigste dingen gebouwd in zijn paleis en rondom zijn paleis. En hij had alles wat zijn hartje begeerde. Samenvattend zegt hij, het was najagen van wind. Het was allemaal gebakken lucht. Het verzadigde zijn hart niet. En het laatste wat we kunnen zien over geestelijke terugval in de Bijbel, dat kunnen we lezen in Jeremia 2, waar staat dat wij de springader van levend water verlaten en dat we voor onszelf gebroken bakken uithouden, bakken die geen water bevatten. Dus de Heer Jezus, als wij drinken bij de Heer Jezus, als de Heer Jezus onze focus is, als de Heer Jezus op de eerste plaats staat en we gaan elke dag met onze droogte, met onze verlangens, met onze zorgen en zonden naar de Heer Jezus toe, en we drinken uit zijn woord en we drinken bij de Heer Jezus, dan zal het ons hart verzadigen en dan zullen we enigermate vrede en geluk ervaren in hem. Maar als wij gebroken bakken gaan uithouden, dat wil zeggen, we gaan ons geluk weer zoeken in de bronnen van de wereld, dat verzadigt ten diepste niet. En daarvan hebben we gezongen uit Psalm 63, want hij zegt, hij spreekt over een voorheen. Vroeger, als ik terugkijk, zegt de dichter, had ik vrolijk ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen? O, de dichter, hij was vol van de Heere God en van de dienst van God. De goddelijke eer die blonk voor zijn aard. Hij zag op de grootheid van God. Op zijn goedheid en genade. En hij smeekt, o Heere, werd ik toch opnieuw weer zo geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Dan zal ik al uw deugden, uw grootheid, al mijn leven prijzen. Ik zal mijn handen heffen naar omhoog. Mijn mond zou u vol vreugde, o Heer, verheffen in zijn lofgezangen. En gemeente, dat is eigenlijk ten diepste geestelijke terugval of achterop raken in de genade. Dat we met droefheid en schaamte eerlijk moeten zeggen, het was anders dan vroeger. Het was anders dan voorheen. Oh ja, er was eerst een heilige ijver en lust om Gods woord te onderzoeken en te horen. Er was een diep verlangen om niet meer te zondigen. Maar nu komen die zonden weer terug. Ik moet weer strijden tegen de zonde. En natuurlijk, we kunnen wel naar de kerk gaan en de vorm kan er wel zijn en de buitenkant kan er wel zijn en de gewoonte kan er wel zijn. Maar het lijkt wel alsof je hart steeds kouder en ongevoeliger wordt. De interesses voor God en zijn woord, die dreigen steeds minder te worden. En je krijgt steeds minder vrijmoedigheid om te getuigen. En dan uiteindelijk, dan komt het zichtbaar in het feit dat we steeds meer terugkeren naar de wereldse dingen. Steeds meer terugkeren naar wereldse dingen. Bijvoorbeeld bepaalde hobby's die dan weer op nummer 1 komen te staan. Dat is het proces van geestelijke terugval. En ik heb het al gezegd, en dat is het tweede, als wij met elkaar hebben gezien wat geestelijke terugval is. Ik heb al gezegd, het is een geleidelijk proces. Dit gebeurt niet van de een op de andere ogenblik. Het kan een periode zijn van jaren of maanden. Verachtering in de genade en terugval, dat gebeurt niet in één ogenblik. En dat kunnen we zien in het leven van Lot. We hebben gelezen uit Genesis 13 en ik wil graag jullie dat proces in Genesis 13 even aan jullie voorhouden. Wat is er gebeurd met Lot? Hij is een voorbeeld van iemand die geestelijk terugvalt. Lot is een kind van God, dat kunnen we lezen in Petrus. Hij was een rechtvaardige die elke dag zijn rechtvaardige ziel kwelde. Dus Lot vreesde de Heere. En toch bij het zien en het horen van de dingen werkte dat wat uit in zijn leven. En het was een langzaam, maar zeker proces. We hebben gelezen uit Genesis 13. En je moet maar eens het hele leven van Lot lezen, maar we lezen onder andere in Genesis 12. Dat Abraham Gods stem verstaat. En dan staat er in vers 4. En Lot ging met hem mee. Abraham was een man van God. Hij had een godvruchtige, godvrezende oom. En elke keer lees je dat, dat lazen we nu ook weer, hè, dat Abraham die gaat er met Mamre wonen en hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Constant zie je dat in het leven van Abraham, de dienst aan Yahweh, aan God staat centraal. Nou, Lot, die gaat met Abraham mee. Ze trekken weg naar het land dat God hun wijzen zal. En dan hebben we gelezen, dan komt er een ogenblik, dan gaat het niet goed. De Heere zegent ze wel, maar er komt ruzie. En er moet een keuze gemaakt worden, een hele belangrijke keuze. Waar, Lot, wil jij gaan wonen? En ja, daar is eigenlijk, dat begint het bij Lot, hè. In plaats van dat Lot op dat ogenblik had gezegd, oom Abraham, u wandelt al veel langer met God als ik. Wat denkt u, oom Abraham, wat zou verstandig voor mij zijn? Waar zou ik beter kunnen wonen? Nee, Lot die toont hier zijn onafhankelijkheid. En lieve vrienden, broeders en zusters, gemeente, dat is denk ik het begin van terugval in de genade. Als je tot geloof komt, wat is dan een kenmerk van een gelovige? Hij is afhankelijk van de Heere. Hij heeft de Heere in alles nodig. Zonder mij kunt ge niets doen. Maar Lot die toont hier dat hij zelfzuchtig en op zichzelf gericht is. Want wat lezen wij in vers 11? Daarom koos Lot voor zichzelf. En waar begon het mee? Dat begon met zijn ogen, vers 10. En Lot sloeg de ogen op en hij zag die hele Jordaanvlakte rijk aan water. Nou, en dan staat er dat het was als de hof van de Heere, als het paradijs. Dat moet geweldig geweest, mooi geweest zijn. Maar daar begint het proces bij Lot zich te voltrekken. En gemeente, als het gaat over verachtering in de genade, ik heb al gezegd, onafhankelijkheid, maar in de tweede plaats is een hele belangrijke invalspoort waar Satan probeert ons af te doen wijken van de Heere. Dat zullen we vanavond zien, dat zijn onze ogen. En Lot sloeg de ogen op. Het ging fout met zijn ogen. Zijn ogen waren niet onder beheer van de Heilige Geest. Hij gaf zijn ogen de kost en hij zag materialisme, aardse dingen, en in plaats van dat hij vraagt aan zijn oom, oom wat moet ik doen, volgt hij zijn eigen hart naar en hij kiest voor zichzelf het mooiste wat er is, hè, die paradijsvlakte, die Jordaanvlakte. En gemeente, dat lezen we ook in de Bijbel, hè, dat de Heer Jezus zegt dat gij kunt niet God dienen en de mammon. En dan spreekt de Heer Jezus over het boze oog en dan spreekt hij over het oog dat zuiver is. We kunnen niet en God dienen en het materialisme dienen en de aardse dingen dienen. Ik denk een grote verzoeking ook in deze eindtijd. Hè, dat wij door middel van onze ogen, als we alleen maar nadenken over iPad en iMac en iPhone en huisgeld en goed en zoveel andere dingen. Er zijn zoveel dingen die onze ogen prikkelen. Maar de Heere zegt, je kan niet materialisme dienen en God dienen. Het is van tweeën één. En we zien het ook in het leven van Eva, dat het fout ging in bij het kijken. Ze zag de vrucht, hoe mooi die was. En het was een lust voor haar oog. En ze nam van die verboden vrucht en heel haar lichaam verduisterde. En gemeente, wat zien we dan vervolgens? Dan zien we dat Lot compromissen gaat sluiten. Vers 12. Abraham woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden, in de vlakte, en zette zijn tenten op tot bij Sodom. En dan staat er, de mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. Nou ja, dat kunnen we onder andere ook lezen, dat Lot op een gegeven ogenblik compromissen gaat sluiten met de zonde en met de mensen die daar in Sodom leven. En dat kunnen we lezen, laten we even iets verder bladeren, want dan zien we namelijk het proces in Genesis 19, vers 1. Dat staat daar in Genesis 19, vers 1. De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hem zag, stond hij op om hem tegemoet te gaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Eerst lezen wij in Genesis 13 dat hij zijn tenten tot bij Sodom opslaat. Maar uiteindelijk komt Lot in Sodom terecht. En ja, dan komt hij in het hol van de leeuw. En hij wordt als het ware gevangen door de cultuur die daar is. En we lezen dat er dan twee mensen op bezoek komen. En die twee mensen die op bezoek komen, die worden als het ware lastig gevallen door al die mensen in Sodom. En het is te gruwelijk voor woorden, maar de mannen uit Sodom, die willen seksuele gemeenschap met die twee engelen. En wat doet Lot dan? Wat zegt hij dan in vers 8? Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap gehad hebben. Laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw oog. Hoe afschuwelijk. Een vader die God vreest, die zijn twee maagden, zijn dochters, geeft aan de goddeloze mannen van Sodom en zegt, doe er maar mee wat je wil. Eerst in de nabijheid van zijn godvrezende oom, die de stem van God verstond. Maar uiteindelijk, Lots probleem is, hij is te dicht bij Sodom gekomen en uiteindelijk is hij in Sodom gekomen en hij is compromissen gaan sluiten met de zonde, waardoor uiteindelijk zijn hart van de Here afgeweken is. Omdat hij te dicht bij de zonde leeft, wordt hij er zelf uiteindelijk ook door bevangen. He, Lot die leidt een diepste, een vleeselijk leven, want wat staat er? Die twee engelen, die roepen hem op om Sodom te verlaten, om de ongerechtigheid te verlaten, omdat Gods oordeel over de stad komt. En wat staat er dan in vers 16? Lot aarzelde echter. Hoe aangrijpend. Hij wordt nog gewaarschuwd door God. Ook in het proces van geestelijke terugval en achteruitgang. God waarschuwt ons. En hij komt door middel van een preek naar ons toe. Maar Lot zit zo gevangen dat hij eigenlijk aarzelt om eruit weg te gaan. Eigenlijk wil hij er toch blijven. En zo diep zat Sodom in het hart van Lot en zijn vrouw. Want wat staat er in het Nieuwe Testament? Gedenk aan de vrouw van Lot. Wat is het probleem? Jongens en meisjes van Lot, Lots vrouw geweest. De Heer had gezegd, vlucht uit de stad, kijk niet achterom. Maar Sodom zat nog in het hart van de vrouw van Lot. Ze had Sodom zo lief. En daarom ze aarzelde niet om toch nog één keer terug uit te kijken. En waarschijnlijk is ze toen in een asfaltput gestapt, dat kan je ook lezen, en werd ze een zoutpilaar. Want die asfaltput, die lagen voor zich, hè, maar ze is waarschijnlijk ergens ingestapt, in de streek, dat moet je maar eens nazien, maar daar is een hele theorie over, maar in de streek van Sodom en Gomorra had je asfaltputten, zoutputten. En als je daarin terecht kwam, dan een soort moerasachtig iets, dan werd je versteend. Nou, waarschijnlijk heeft ze achterom gekeken en niet voor zich gekeken en ze erin gestapt en werd ze een zoutpilaar. Lot aarzelde. Uiteindelijk worden ze meegenomen. En wat gebeurt er dan? Dan zie je ook nog trouwens dat die schoonzonen, die vertrouwen Lot ook niet meer. Die zeggen, ja Lot, doe eens even normaal. Hè. Er staat dat hij in zijn, er staat in vers 14, toen ging Lot naar buiten, sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen. En zei, sta op, ga naar buiten uit deze plaats. Want de Heere gaat deze stad te gronden richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakte. Ja, maar Lot, moest luisteren, je bent een grapjas. Hij was als iemand die grappen maakte. Ze namen hem niet meer serieus. Er was een proces in zijn hart gekomen, waardoor ook zijn schoonzoons hem niet meer serieus namen. En Lot, die had zijn geestelijk onderscheidingsvermogen, was die kwijtgeraakt. En uiteindelijk, hij neemt hij daar ook heel zijn familie en zijn gezinsleden mee. Want uiteindelijk, wat is het grote gevolg? Ze worden uitgeleid uit Sodom. De Heere die verdelgt de stad door zwavel en vuur. En wat staat er dan in vers 33 van hoofdstuk 19? Die twee dochters, ze gaven die nacht hun vader wijn te drinken. De eerstgeborene kwam en sliep met haar vader. Hij merkte niet dat zij kwam liggen. En evenmin dat zij weer opstond. En het gebeurde de volgende dag dat de eerstgeborene tegen de jongste zei: zie, ik heb de afgelopen nacht met mijn vader geslapen. Laten we hem ook vannacht wijn te drinken geven. Kom, slaap met hem, zodat wij door onze vader het leven geven aan hun nageslacht. Wat gebeurt er? Uiteindelijk wordt hij dronken gevoerd. Hij is niet alert, hij is niet op zijn qui vive. Hij is zo door de geest van de wereld in beslag genomen, dat er uiteindelijk, dat hij door dronkenschap uiteindelijk tot incest bewogen wordt. Hoe aangrijpend. Deze Lot, die zo nabij zijn godvrezende oom had geleefd, uiteindelijk deelt hij het bed met zijn dochters. En wat is hier de grote les van? Gemeente, jongens en meisjes. Wat is de grote les? Nou, er was in het hart van Lot al iets langer gaande, wat uiteindelijk zichtbaar werd in zijn leven. Dit was niet een incident. Sommige mensen die zijn bang. Oh ja, maar nee, dit was geen incident dat hij uiteindelijk het bed deelt met zijn dochters. Dit was een proces wat al jaren geleden in zijn hart en leven was begonnen, toen hij een verkeerde keuze had gemaakt. Daarom, aan de ene kant, die meentestasie doet dat hij niet vallen, maar aan de andere kant moeten we ook niet al te bevreesd zijn, want verachtering in de genade, dat is een proces wat langere tijd gaande is, waarin wij niet meer alert worden. En daarom waarschuwt de Heer ons. Want wat staat er in de Bijbel beschreven? Er staat geschreven dat de verhalen uit het Oude Testament staan opgeschreven als waarschuwende voorbeelden voor ons. 1 Korinthe 10 vers 11. Al deze dingen zijn er overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Het eerste, we hebben gezien wat geestelijke terugval is. Het tweede wat we hebben gezien is, het is een proces. Het gebeurt niet van de een op de andere dag. En nu kijken we even met elkaar kort naar wat het uiteindelijke gevolg is. En dat zien wij in het leven van Salomo. En dan gaan we terug naar de Hebreeënbrief. Want wat zien we in het leven van Salomo? En velen van jullie hebben een Bijbel bij je en slaat het maar even op, want het is goed om het even mee te lezen. 1 Koningen 3 vers 12. 1 Koningen 3 vers 12. Geestelijke terugval in het leven van Salomo. De Heere had Salomo zo gezegend. Salomo die mocht iets van de Heere vragen. Hij vraagt om een wijze en verstandig hart en hij krijgt het. En wat staat er dan in vers 12 van 1 Koningen 3? Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en een verstandig hart. Zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koning uw gelijke zal zijn al uw dagen. Salomo was een godvrezende koning met een wijs en een verstandig hart. En er staat in 1 Koningen 11 beschreven dat de Heer twee keer aan hem verschenen was. Dus de Heer had op een hele duidelijke wijze zichzelf aan hem bekendgemaakt. Dat is het begin van het leven van Salomo. Maar nu kijken we naar het einde van het leven van Salomo. En dat is heel aangrijpend, dat lezen we in 1 Koningen 11 vers 6. Dat raakt me altijd zo. Als we dat lezen van deze Salomo die de tempel mocht bouwen, 1 Koningen 11 vers 6. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij volhardde er niet in de Heere na te volgen, zoals zijn vader David. Nou, dan vraag je jezelf af, wat is er gebeurd in het leven van Salomo? Hoe heeft hij geestelijk zo terug kunnen vallen? Wijs en een verstandig hart. De Heer had zichzelf twee keer aan hem geopenbaard. Dat staat ook in vers 9, die hem tweemaal was verschenen. En hier staat dat hij slecht deed in de ogen van de Heere. Hij volhardde er niet in de Heere na te volgen. En waar zien we het antwoord? Het antwoord zien we in vers 4. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Wat heb ik gezegd vanavond? Wat ging er fout in het leven van Lot? Onafhankelijkheid. Hij had de Heer niet meer nodig. En hij gaf zijn ogen de kost. En wat is het probleem met Salomo? Mooie vrouwen gingen een rol spelen in zijn leven. O, gemeente. Mannenbroeders in ons midden. Hoe vaak gebeurt het niet dat, ze zeggen wel eens geld, seks en macht, als drie grote vijanden in de kerk van de Heer Jezus. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat op die fronten Satan probeert zijn pijlen af te schieten. En dat heeft alles ook te maken met de ogen. Dat we niet waakzaam genoeg zijn. Dat wij andere goden weer krijgen in ons leven die terugkomen. En dan staat erbij in vers 4. Zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God. Zoals het hart van zijn vader David. Waarom was David een man naar Gods hart? David was een man naar Gods hart, omdat hij Gods wil deed in zijn generatie. Hij was in het centrum van Gods wil. En dan kom ik erbij. David was niet volmaakt. Ook David heeft fouten gemaakt. En er was vergeving. En toch was hij een man naar Gods hart, omdat hij op de bodem van zijn hart een verlangen had om volkomen op God gericht te zijn. Dus gemeente, vanavond, de boodschap wil ons niet duidelijk maken dat Gods kinderen zonder zonde zijn. En dat Gods kinderen nooit kunnen struikelen in de zonde. Het gaat erom dat daar een proces in het hart van iemand kan komen, door middel van onafhankelijkheid en door middel van zijn oogpoort en door middel van het gebrek aan geestelijk onderscheidingsvermogen, dat wij langzaam maar zeker vrede kwijtraken uit ons leven. Dat wij geen kracht meer hebben, dat de geestelijke kracht uit onze weg ebt. Dat de vreugde en de blijdschap er niet meer is. Dat we ontevreden worden. En omdat we ontevreden worden, gaan wij ons geluk weer zoeken in de dingen van de wereld, in onze hobby's. En omdat wij geestelijk terugvallen, komt daar ook een bepaalde duisternis in ons hart. We zien de dingen niet meer zo helder zoals we ze vroeger zagen. En het uiteindelijke gevolg is, wat er hier staat, dat wij niet meer volharden om de Heere na te volgen. Gebrek aan volharding, gebrek om de loopbaan, de geestelijke wedstrijd, met volharding te lopen. En broeder Conrad Mbewe, die gebruikte de afgelopen dagen een voorbeeld ergens in een lezing van de snelste man ter aarde, van Usain Bolt, die na zijn wereldrecord in China een interview heeft gegeven en die zegt: op weg naar Londen, naar de Olympische Spelen, vergeet ik mijn wereldrecord van China. Want ik strek me uit naar een nieuw wereldrecord. En toen zei ook broeder Conrad, hij zegt: die intentie, die passie, die gedrevenheid, die volharding hebben wij ook nodig op de geestelijke loopbaan. Om voortdurend ons oog te vestigen op de Heer Jezus, zodat wij niet als Lot en als Salomo in gebrek aan volharding uiteindelijk onze focus niet meer op God hebben, onze prioriteiten verkeerd maken en langzaam maar zeker steeds verder van de Heer wegdrijven. En gemeente, dan komen wij bij de oplossing in de Hebreeënbrief. En daar gaan we mee afsluiten met de Hebreeënbrief. Want wat leert ons de Hebreeënbrief? Jullie zijn hier met elkaar met de Bijbelkring bezig met de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief is één grote waarschuwing aan mensen die dreigen geestelijk achteruit te gaan. En wat doet de Hebreeënschrijver? Die neemt ons mee en die zegt: maar luister, blijf op Jezus zien. Blijf in afhankelijkheid vanuit de Heer Jezus leven. En die waarschuwingen die vind je op heel veel plekken in de Hebreeënbrief. Dat ziet erop toe dat u bijvoorbeeld in Hebreeën 2 vers Ik zal het even voorlezen, maar er staat in Hebreeën 2 vers 3 bijvoorbeeld. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? En in hoofdstuk 3 vers 12. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag. Hoofdstuk 5 vers 12. Want jullie hadden naar de tijd al lang leraars moeten zijn, maar omdat jullie, laat me zeggen, niet geestelijk genoeg gevoed worden en dat jullie traag zijn, blijven jullie bij de grondbeginselen van het geloof. Er is geen geestelijke groei. En dan in hoofdstuk 6. Dat is helemaal aangrijpend. Daar staat dat het goede woord, mensen die het goede woord van God geproefd hebben en daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen. En dan zegt hij in hoofdstuk 10, vers 26, weer een waarschuwing tegen afval. Want als wij willens en weten zondigen nadat wij kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. En dan komen we bij die laatste waarschuwing in Hebreeën 12. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God, vers 15. De Hebreeënbrief, als jullie de komende tijd dat gelezen, maar houd het in je achterhoofd, een waarschuwing om niet achterop te raken in de genade, nee, om juist geestelijk te groeien. Nou, wat is nou het medicijn? Wat is nou de oplossing voor iemand die dreigt geestelijk terug te vallen en achteruit te gaan in de genade? Nou, in de eerste plaats moeten wij beseffen dat er voor ons ook mensen zijn die diezelfde worsteling hebben gehad. Je bent niet de enigste die daarmee worstelt. Er staan hier voorbeelden in de Bijbel geschreven die diezelfde strijd hebben gehad. En daarom zegt Paulus, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Het beeld wat Paulus gebruikt is een stadion. Waar een hardloopwedstrijd gehouden wordt. En wat zie je in een stadion, jongelui, kinderen? In een stadion zitten supporters. En supporters die moedigen een atleet aan. Ze juichen en ze joelen en ze roepen zijn naam en ze zeggen ga door. Ga door. En zo hebben wij in de Bijbel met eerbied gesproken supporters die ons aanmoedigen in onze geestelijke strijd. Die getuigen die roepen ons toe. Wat roepen ze ons toe? Om af te leggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Waartoe roepen ze ons op? Om met volharding de wedloop te lopen. Dat wat Salomo uiteindelijk verzaakte. Salomo die volhardde niet meer om de Heer te volgen zoals zijn vader David. Daartoe roept nou de Hebreeën schrijver ons op. Volhard in de wedloop, in de wedstrijd. Dus gemeente, in de eerste plaats, oplossing voor geestelijke terugval en achteruitgaan in de genade is te beseffen dat velen ons voorgegaan zijn in diezelfde strijd gekend hebben in ons leven. En die oud-testamentische gelovigen die staan opgetekend in de Bijbel, positief en negatief, om ons op die smalle weg te houden. In de tweede plaats worden we opgeroepen om vanavond eerlijk te zijn over ons geestelijk leven. Of daar op dit ogenblik weer lasten zijn gekomen of zonden zijn gekomen, waardoor ik inderdaad dreig terug uit te vallen. Of zelfs op de loopbaan dreig te struikelen en dat ik nou op de loopbaan ligt en dat ik de wedstrijd niet meer ren. En dat weet God. En daar is vanavond eerlijkheid voor nodig, oprechtheid voor nodig. Zijn daar processen in ons hart gaande? Zijn daar dingen gaande waardoor ik dreig steeds verder bij de Heer weg te drijven? Lasten die ons zo makkelijk kunnen omringen. En gemeente, het zijn niet alleen zonden, die lasten. Die lasten, dat kunnen ook alledaagse dingen zijn. Als we alleen maar denken aan de televisie, computer, iPhone, iPad enzovoort. Ik zeg het ook tegen mezelf als het gaat over een iPad. Hoe makkelijk is het niet om 's morgens even je e-mails te bekijken, voordat je naar bed gaat e-mails te bekijken, en voor je het weet beheerst het je leven. Daarin moeten we gedisciplineerd worden. He, daarin moeten we de rechte weg gaan. Het gaat erom dat al deze dingen ons niet bij de Heer vandaan trekken. Ik zeg niks van Facebook en Twitter, ik doe er zelf ook aan mee. Maar het mag niet onze leven beheersen, jongelui. Als wij niets anders doen dan heel de dag achter Facebook en dan vertellen wat we eten en wat we drinken en wat voor schoenen we hebben gekocht. En dat is ons leven, dan dreigt het ons bij de Heer Jezus vandaan te brengen. Gebruik het ten goede. Afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk, zo gemakkelijk, zo langzaam maar zeker verstrikt. Laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dan zeg je misschien, ja maar moet ik dat dan allemaal in eigen kracht doen? Nee, want nu komt het geheim. Er staat een komma. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en voleinder van het geloof. Hij is de leidsman. Broeders en zusters, hij is de leidsman. Als jij de weg niet meer weet en dan zit je hier vanavond verstrikt en je weet niet meer waar je naartoe moet gaan. Hij is je leidsman. Sla je oog op hem en vertel hem alles. Hij wil je leiden in de weg die je gaan moet. Maar er staat ook, hij is de voleinder van het geloof. En nou hoeven we vanavond, dat is nou het spanningsveld vanavond. Dat moet je goed, dat is heel belangrijk met het spanningsveld. Aan de ene kant zijn wij verantwoordelijk voor ons geestelijke leven en moeten wij waakzaam zijn dat wij niet geestelijk terugvallen of achterop raken in de genade. Dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant staat hier, hij is de voleinder van het geloof. En als ik dat niet zou weten, gemeente, dan zou het een hopeloze bedoeling worden. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Hij is het die ons genade en kracht geeft om de loopbaan te lopen. En toch zijn wij volledig verantwoordelijk voor ons geestelijke leven. En gemeente, is nou altijd die paradox in de Bijbel. Aan de ene kant is alles genade. En zijn we volkomen afhankelijk van hem. Maar aan de andere kant is Gods kind in alles volledig betrokken. En zijn we ook verantwoordelijk voor de dingen die we doen en de dingen die we niet doen. Maar ik wil je bemoedigen. Ik wil je bemoedigen. Hij is de voleinder van het geloof. Hij zegt in Filippenzen 1, vers 6. Hij die een goed werk in u begonnen is, hij zal het ook afmaken. Hij zal het ook voleindigen. Tot op de dag van zijn heerkracht. En gemeente, dan is er nog één ding die overblijft in deze tekst. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Jezus had één focus. En dat was de hemelse vreugde. Ja, dat was de vreugde dat hij straks samengebracht zou worden bij zijn bruidsgemeente. Dat bruid en bruidegom, zoals een bruid en een bruidegom op een huwelijksdag samen verder door het leven gaan. Die vreugde had Jezus voor ogen, dat hij straks samen met zijn gemeente tot in alle eeuwigheid de hemelse heerlijkheid mag doorbrengen, opdat hij alle lof, eer en aanbidding zou ontvangen. En in dat licht heeft hij de geestelijke wedloop gelopen en dat betekende voor hem een kruis. Het kruis heeft hij verdragen. Dat betekende smaad, schande, verachting. Maar hij hield zijn focus. De hemelse vreugde die hem voorgesteld was. Hij zou samengebracht worden, samengevoegd worden met zijn bruidsgemeente. En dat was zijn focus. En gemeente, laten we die focus ook houden. Er komt spoedig een dag dat de Heere zijn volk, zijn kinderen, zijn gelovigen zal verlossen van het lichaam der zonde en des doods. En daar zullen we straks voor eeuwig bij de Heere zijn. Hier is het nog een verdrukking van 10 dagen. Hier moeten we soms kruis verdragen. Smaad en spot op school misschien, als je ervoor uitkomt dat je de Heer Jezus volgt of op je werk. Maar er komt een dag dat we verlost zullen worden. En gemeente, laten we die focus toch voor ogen houden, ook in deze eindtijd. Opdat niet van mij of van ons straks gezegd zal worden, hij is goed begonnen. Maar kijk eens hoe zijn leven eindigt. En daarom de boodschap van vanavond is niet een opgeven vingertje in de zin van, we gaan het met elkaar beter doen. Maar het is een geweldige, belangrijke les om alert te blijven in deze eindtijd. Om staande te blijven. Te midden van zoveel verzoeking en verleiding. Wat voor onze ogen en oren naar ons toe komt. Opdat we in afhankelijkheid elke dag uit hem zullen leven. En geestelijk zullen groeien tot eer en glorie van hem. Opdat we straks thuis gehaald worden. En eeuwig bij hem mogen zijn. Amen.